Ontdek de meest inspirerende sportverhalen vol prestaties, plezier, goud en de keerzijde van de medaille in Helden Magazine. Ga naar helden.media/magazine, kies het abonnement dat bij jou past en geniet van extra korting.
Tegenwoordig verdienen die spelers zoveel geld. Ik geloof dat de winnaar Wimbledon nu ten opzichte van mij, 7 keer meer verdient dan ik. En ik was wel echt wel blij met wat ik verdiende.
Hij is nog altijd de enige Nederlander die een Grand Slam toernooi won. Naast Wimbledon in 1996 won Richard Krajicek nog 16 ATP-toernooien. En hij bereikte de 4e plaats op de wereldranglijst. Vlak na zijn Wimbledon-zegen begon hij de Richard Krajicek Foundation. Ook na zijn tenniscarrière, die eindigde in 2003, bleef hij betrokken bij zijn sport. Richard viert van 11 tot en met 19 februari zijn 20-jarig jubileum als toernooidirecteur van het ABN AMRO Open, dat in 2023 voor de 50ste keer wordt gehouden. Dit is Helden de podcast met Richard Krajicek en Barbara Barend en Jasper Boks van Helden.
Ja, we zitten hier, Richard. Leuk dat we hier zitten in jouw huis in Muiderberg. En dat vind ik dan helemaal leuk. We zien een kerstboom, maar heel veel boeken. En ik ben zelf altijd dolle boeken. En kom ook uit een familie waar heel veel boeken werden gelezen. Lees jij zelf ook de boeken of is het toch meer jouw vrouw?
Dat is Daphne, ja? Inderdaad. Ik moest sinds ik niet meer reis. Ja, ik reis nog wel, maar niet meer tennis. Ja, ik lees zoveel eigenlijk. Als ik lees is altijd de krant. Want ik heb 3 kranten of 4 kranten op mijn telefoon. En dat lees ik dan het meeste.
Maar is dit de boekenkamer waar we dan zitten?
Of is het de eetkamer? Oh, dat is de eetkamer. Maar vonden we wel gezellig om wat boekenkasten neer te zetten. Boeken is altijd wel heel gezellig.
Ja, geeft sfeer.
Ja, en dus dat. En daar hebben alle fotoboeken daaronder. Ieder jaar, sinds kinderen klein zijn. En daarvoor waren we het verzamelde jaar. Maar ieder jaar heb ik een fotoboek. Dat is mijn taak. Maar ik moet zeggen, voor mij het laatste is 21. Dus ik moet 22. Of nee, zelfs 20 is de laatste. Dus ik loop nu even achter. Dus ik moet even weer wat jaren gaan plakken.
Ja, je moet even aan de bak. Boeken dus niet jouw hobby. Maar ik begrijp dat je wel heel veel fietst tegenwoordig.
Ja, ik vind fietsen. Fietsen is de enige sport die ik echt voluit kan doen. Zonder dat. Dat ik er echt last van krijg, ja, behalve vermoeidheid. En dus dat doe ik heel graag. En het liefst alleen eigenlijk. Dan doe ik oortjes in. En dan fiets ik rustig. En heb ik altijd achterlichtje met zo'n radartje erin. Dus ik zie op mijn scherm of de auto's komen. En ik fiets oké. Ik heb een tijdje hard gefietst, maar vorig jaar gevallen. Ik heb vorig jaar 5 dagen gefietst in Mallorca met onder andere Lance Armstrong en George Hinkepie. En ja, toen ging ik zo in het rood, zou ik maar zeggen. En toen we heel rustig aan het fietsen waren, lette ik even niet op. Ik kwam tegen de achterwand aan van Hinkepie en viel op mijn heup. En sindsdien, dat duurde even voordat ik daarvan herstelde. En dacht van, nou, misschien moet ik even wat rustiger aan doen. Ik ben toch alweer geen 15 meer, maar 51. En eigenlijk bevalt me dat eigenlijk meer. Dat ik even 10% rustig aan doe. En wat langere tochten van soms 6-7 uur zelfs. Dus vind ik fijn.
En dat in je eentje?
Ja, dat is... mijn bijnaam was al... Mark Oefmans gaf me al de bijnaam tijdens in het Davis Cup team van Remy. Alleen op de wereld. En dat ben ik wel een beetje inderdaad, denk ik.
Hey Richard, in deze podcast willen we vooral terugblikken op je tenniscarrière. En over al andere tennisgerelateerde zaken die nog steeds voorbij komen in je leven. En we hebben een aantal fragmenten die we voor willen leggen aan je. En hier is de eerste.
4 service games in this third set. En Krajicek has relinquished a total of 2 points.
Thank you.
29 Thank you. Aces.
Game
Richard Krajicek, the Netherlands cheer their second man to the Wimbledon semifinals, the match of his life, knocks out the defending champion, the number one player in the world, and just played magnificently, no question. Krajicek the better man in this match. We'll have a new champion of Wimbledon, 1996.
Ja, we hoorden het Engels commentaar tijdens jouw kwartfinale wedstrijd tegen Pete Sampras.
Lijkt wel Amerikaans commentaar eerder, maar dat is toch geen...
Ja. Op Wimbledon in 1996, ja. Hoe luister je hiernaar?
Nee, ik moest even nadenken. Pas toen de score zei, toen wist ik, oh, dat is de Sampras wedstrijd. Want ik dacht van, oké, het is... Ik sfeerde niet, de finale sfeerde ik niet ineens. Of sfeerde ik niet de wedstrijd uit. Dat won ik op de return, zou ik maar zeggen. Ik denk, nou, dat is dus niet die wedstrijd. Dus ja, dat was wel leuk. En ik heb het nog nooit gehoord. Dus het was wel leuk. En het was ook zo dat hij zei dat ik was de betere speler die dag. Of die twee dagen eigenlijk.
Ja.
Dus was een mooi moment, ja.
Hoe vaak denk je nog terug aan deze wedstrijd?
Aan geen één wedstrijd denk ik nog vaak terug. Maar ja, ik denk dat dit is wel een van de wedstrijden waar ik wel aan terugdenk als ik aan Wimbledon denk. En dan niet eens punt voor punt, maar wel van dat ik in het begin van de wedstrijd had ik een beetje geluk, zou ik maar zeggen, dat ik mijn service een paar keer hield. En want hij speelde toen heel goed. En toen draaide de wedstrijd eind eerste set. En toen dacht ik van oké, ik kan deze wedstrijd winnen. En ja, dit was natuurlijk wel een hele belangrijke stap naar de titel toe. Maar het was ook een gevaarlijke stap in de vorm van dan, je kan ook denken van wauw, ik heb van Sampras gewonnen en die had al drie titels gewonnen. En ja, nu is mijn toernooi al geslaagd. Dus, ja. dus dat was wel, heel veel gebeurde die wedstrijd en ook na die wedstrijd eigenlijk.
Ja, want wij zien natuurlijk heel vaak de finale tegen Malivai Washington zien we voorbij komen en dan zien we de streaker en dan zien we je op de rug vallen. Maar was dit niet eigenlijk het moment?
Het allerbelangrijkste moment was de derde ronde, waar ik tegen Brad Steven heel erg tegen mezelf aan het vechten was. En tegen het weer en tegen, want het was heel koud was het die dag. Maar het was allemaal, zat het in mijn hoofd en veroorzaakte heel veel problemen voor mezelf. Maar uiteindelijk won ik die wedstrijd gelukkig in 4 sets. En ja, het had daar mis kunnen gaan. En dan heb je gewoon derde ronde verloren en dan is het dus helemaal niks.
En had hier niet een miniatuur bekertje van Wimbledon op de tafel staan?
Nee. Ik heb het nu gezien dat hij wel groter is geworden. Want Federer vond het voor mij te klein. Dus voor Federer hebben ze hem groter gemaakt. Nu sindsdien is die, het miniatuurtje wat je mee mag nemen, is iets minder miniatuurtje.
Okay.
Want we hebben hier een miniatuur. Het is natuurlijk een podcast, mensen zien het niet. Maar ik ben niet zo goed. Is hoeveel centimeter? 25 zal dit zijn?
Ja, zoiets denk ik.
Ja, is inderdaad niet heel hoog.
Nee.
Hey Richard, je zegt het zelf net al. Ik kijk eigenlijk niet zo heel veel terug.
Nee.
Nee, je weet net die wedstrijd wel heel gedetailleerd. Waarom? Er is ook heel weinig volgens mij in jouw huis wat herinnert aan de glansrijke carrière die je hebt gehad. Maar waarom kijk je niet zoveel terug?
Wimbledon is nu 26 jaar geleden. Op een gegeven moment het is het belangrijkste moment qua van mijn carrière. In mijn leven, zou ik maar zeggen. Het heeft ook, ik wil graag denken dat het ervoor gezorgd heeft dat ik daardoor ook toernooidirecteur heb kunnen worden van het ABN AMRO toernooi. En alles wat er in het leven, heel veel dingen in het leven gebeurd zijn, heb ik ook aan die Wimbledon titel te danken. Ook het feit dat ik met een bepaalde rust, zou ik maar zeggen, hier zit. Of pensioen ben ingegaan, wat tennispensioen. Maar ja, je kan niet iedere dag eraan denken. Maar Wimbledon is wel de belangrijkste moment. Dus als ik ergens aan denk in mijn carrière, is dat het natuurlijk. Dus ja, soms zijn dingen misschien onbewust. Ik denk, waarschijnlijk zou ik echt wel iedere dag denken van, ik heb Wimbledon gewonnen. Maar ja, het is anders nu. En we hebben een paar jaar geleden het huis van binnen wat een beetje vernieuwd. Wat nieuwe meubels en nieuw behang en zo. En ja, dan opeens verdwijnen er wat foto's en dingen van de titel. Die hingen wel meer door het huis tot een jaar of 10 geleden, denk ik. Ja.
En je zegt, mijn tennispensioen ben ik wel rustig ingegaan. Dus als jij niet Wimbledon had gewonnen, was je dan toch, denk je, niet helemaal volmaakt blij met je tenniscarrière? Is dat wat je impliciet zegt?
Nou ja, weet je nooit. Hè? Dat denk wel dat toch, ja, altijd wel het gevoel gehad. Ja, het had wel gekund, een titel. Weet je? Ik had meer titels kunnen winnen. Ik weet nog, US Open verloor ik toen van Edberg in de 4e ronde. Onnodig in 5e set. En dat is denk ik 4e ronde. Maar daar waren ook een paar wedstrijden daarna. Denk van, die had ik ook eigenlijk allemaal kunnen winnen. Finale had je een zieke Sampras bijvoorbeeld. Ik heb US Open een keer ook nog een kwartfinale verloren van van Rusetski. Ook daar had ik zoiets van, dat ook meer ingezeten. In ieder geval een paar van dat soort momenten in mijn carrière. Dat ik denk, maar aan de andere kant, ik had er ook geen titel kunnen winnen. En mijn hele Laatst, ik had er van de week met iemand over. En het ging over jeugd en hoe streng dat is. En heb je dan anders met je zoon ben je dan bezig geweest? En ja, dat, zeker. En ook een van de redenen is dat A, wil een relatie met mijn zoon. Maar B, ook dat je wil op een gegeven moment als je... ouder wordt, wil je niet totaal gefrustreerd door het leven lopen. En dan is het fijn als je net even iets relaxter die hele carrière hebt kunnen aanvliegen. Maar in mijn geval, ja, mijn hele jeugd stond in teken van tennis. Ik heb mijn school ervoor opgegeven. Ik ging naar 5 VWO, toen ben ik gestopt met school. Ja, dus heel veel voor opgegeven. En dan, ja, als je het dan niet haalt... maar gelukkig hoef ik daar niet te veel over nadenken. Want ja, ik heb wel die Grand Slam gehaald. En was niet de Grand Slam, maar wel top 10 van de wereld. En een aantal titels, was dat genoeg geweest? Dat weet ik niet. Maar de Wimbledon-titel heeft wel heel veel rust gegeven ook. Ja.
En dan het punt waarvan je denkt van dat had ik beter moeten doen. Volgens mij heb je wel eens gezegd, volgens mij 98 of 99 was je 1 of 2 potjes van de eerste plaats op de wereldranglijst af.
Ja, iets meer, maar in 1 toernooi iets meer, ik een paar potjes moeten winnen. Een stuk of 4 nog, geloof ik. Ik had, als ik als je terug kon gaan in de tijd, dan, dan zou ik in ieder geval nog meer periodiseren. Dus minder toernooien spelen. En daar slimmer mee omgaan. Ook toen ik dus Keeps Game won. Toen speelde ik eigenlijk mijn beste tennis in 98, mm-hmm. was dat. En toen waren ook verschillende mensen die hadden zoiets van... wauw, die vonden eigenlijk dat ik een beetje... op dat moment eigenlijk misschien wel nummer 1 van de wereld was qua tennis. Maar ja, dat moet je ook in rankingpunten uiten. Ja, toen ben ik meteen naar Davis Cup gevlogen. Nou, daar heb ik helemaal spijt van gehad dat ik dat heb gedaan toen naar Frankrijk. En daarna ging ik naar Azië toe. Daar kon ik bij de eerste 3 komen, heb ik niet gedaan. Daar heb ik heel wat... En toen ging het alleen maar slechter en slechter. Dus dat is 1 specifiek moment. Als ik maar over hele carrière kijk, denk ik van... Ik denk dat ik misschien toch nog meer fysieke begeleiding... vooral in de vorm van fysiotherapie, een fysiotherapeut... misschien fulltime mee gehad. En iemand die echt op mijn schema let... in de vorm van hoeveel toernooien speel je, hoeveel train je. En wat die spelers momenteel zo goed doen... is nu ook meer kennis beschikbaar dan toen. Maar dan was mijn carrière langer geweest. En de toernooien die ik had gespeeld... misschien hogere kwaliteit en minder blessures. Ja.
Had je, want je bent uiteindelijk door een blessure gestopt. Kan je eigenlijk nog tennissen?
Ik kan wel tennis.
Niet of je het kan, maar of je fysiek nog...
Ja, dat kan ik wel zeker. Maar het goede woord is, maar de elleboog waar ik mee gestopt ben... was een hele nare blessure. Maar dat was eigenlijk maar 1 zware blessure. We hebben 20 maanden aan de kant geweest. En toen toen moest ik stoppen. En ik nam al mijn injecties. Op een gegeven moment de operatie werkte voor mijn gevoel niet. Dan kreeg ik mijn andere plek last. Die injecties werkten toen niet. En toen ben ik gestopt. En toen, een paar maanden na mijn carrière... Toen hield ik het ook niet meer met mijn elleboog. Ik kon niks meer. Ik wist niet eens waar ik mijn arm moest neerleggen. Dat is zo'n last. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Ik zeg, god, doe iets, weet je wel. Ik kan niet tegen. En er was 1 peesje wat je door kon snijden. Of wat je kon cleaven, zoals het heet. Dat je een beetje spanning eraf haalt. En dat is niet zo'n belangrijke pees. En hetzelfde soort pees als je onder je voet hebt. In dit geval is een fascie. Onder je voet is fascie. En dit is het septum. En... en dat sneed hij dan een beetje door, die arts. En ik reed gewoon naar huis. Ja, mocht niet eigenlijk, maar heb het toch gedaan. Ik denk, ik moet weer een taxi gaan bellen. Maar in ieder geval, daarna is die elleboog eigenlijk prima geweest. Maar dus die elleboog technisch... Maar mijn knieën, dat is wel het probleem. Ik heb na ik gestopt ben, heb ik nog 3 operaties gehad aan mijn knie. Waarvan 2 hele zware. Waar een jaar van moest revalideren. En dat is mijn grootste probleem nog nu met tennis. Als ik tennis of heel soms speel ik zelfs padel. Maar dan kan ik 1-2 weken. Als ik een beetje van diek speel. Heb ik dan echt last van mijn knieën. Dus daarom is fietsen mijn favoriete sport. En golf is mijn favoriete spel. Dat is geen sport, golf.
We gaan naar het volgende fragment.
Hey, lieve Richard, Daphne hier. Er is mij gevraagd of ik zou willen inspreken wat ik allemaal leuk aan jou vind. Maar ik denk dat ik dan geen tijd genoeg heb in deze podcast. Maar ik zal het kort proberen te houden. Ik vind jou ontzettend grappig. We lachen nog steeds iedere dag over van alles. Je bent heel geestig en ad rem. En dat ben je altijd geweest en dat ben je altijd gebleven. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar je bent ook vooral de rots in de branding van ons gezin. Je bent ontzettend zorgzaam, lief. Doet altijd alles voor iedereen. Gaat 's ochtends tanken als het koud is. Krabt autoruiten. Je zorgt altijd voor dat iedereen de winterbanden erop heeft. Dat soort dingen allemaal. Ik denk dat ik ook namens onze twee kinderen spreek. Dat je de leukste vader bent van Nederland. Dat denken wel meer mannen dat ze dat zijn. Maar wij hebben hem toevallig. En ja, ik kan eigenlijk maar één minpuntje bedenken. En dat is dat je niet kan koken. Maar ja, dat kan ik ook niet. Dus wat dat betreft zijn we mooi in balans. Lieve Richard, ik hou ontzettend veel van je. En blijf vooral altijd zoals je bent.
Ja, wat lief. Ja, ja, leuk. Ja, dat koken, dat ben ik niet helemaal mee eens.
Verklaar je nader?
Nee, ik kan één gerecht. Voor de rest kan ik inderdaad helemaal niks.
En welk gerecht is dat?
Dat is risotto met porcini mushrooms.
Lekker.
Ja,
maar de andere dingen die ze zegt?
Ja, nee, ik organiseer graag, regel graag. Dus, en we lachen inderdaad heel veel nog. Dus dat is altijd wel... Dat is wel fijn. Dus Daphne heeft ook heel veel humor. In ieder geval mijn humor, zou ik maar zeggen. Dus ook de dingen die zij zegt. Dus we hebben heel veel lol samen. Dus ja, heel erg blij. We zijn nu sinds 94 samen. Dus dat is alweer 28 jaar. En ja, echt heel veel. En dat was tijdens een blessure heb ik haar ontmoet. Dus die blessures waren ook ergens goed voor.
Ja.
En waar hebben jullie elkaar toen ontmoet?
Dat was op een verjaardagsfeestje van iemand anders die aan het revalideren was. Ook. Ik was toen 5 maanden, of 3 maanden, 5 maanden totaal was de revalidatie. Maar ik was 3 maanden op Papendal aan het revalideren. Dus de jongen die had verjaardagsfeestje nodig om uit. Toen kwam ik af en tegen, even gesproken, meer niet. En toen, een paar weken later in de stad kwam ik haar tegen. En, nou, weer even gesproken. En toen, ik moest naar Los Angeles toe, ruim een maand daarna. Om een commercial op te nemen voor Nike. En mijn kledingsponsor. En zij woonde daar. En zo hebben we afgesproken. En toen hebben we heel leuk gegeten. Was prima. En toen elkaar weer weken niet gesproken. En toen kwam ik terug naar Nederland. En toen gesproken. Eigenlijk 22 april. Toen begonnen we echt serieus. Hadden we ervoor wel die 2 weken ervoor. Gingen we echt intensief met elkaar bellen. Toen begon het echt wel aan te gaan. En vanaf 22 april hebben we samen leuk gegeten. En toen was echt, sinds dan is het aan, zullen we maar zeggen. Ja.
Hm. Ik hoor ook dat je de leukste vader bent. Wat voor vader ben je?
Goede vraag. Maar ik denk dat ik vader ben die altijd even klaar staat voor zijn kinderen. Ook in praktische zin. En misschien meer in praktische zin. De emotionele dingen. Misschien dat ze meer met Daphne bespreken. Ik probeer geen druk op mijn kinderen te leggen. Want ik heb wel gemerkt dat door wie ik ben. En Daphne heeft dat eigenlijk ook. Hè, we zijn natuurlijk altijd bekend. En we hebben op onze manier redelijk goed gedaan in onze carrière. Dat je al genoeg druk legt op je kinderen. Dus je probeert ze te supporten. Zoals het kan. Zoveel als het kan. En ervoor te zijn. En ze de tijd te geven om zichzelf te ontwikkelen. En ik vind het heel leuk dat... ik heb eigenlijk natuurlijk wel geïntroduceerd met tennis. Maar ik heb altijd het zo los mogelijk gehouden. Maar hij houdt echt van het spelletje. En hij heeft de 2 belangrijkste lessen die ik probeerde mee te geven. Die heb ik weer geleerd van de vader van Sergio Bruguera. Die zie ik echt terug in hem. De laatste 2 jaren voornamelijk. En dat is dat die vader zei tegen mij... Hij zegt, je moet ze gewoon laten tennissen. Het is een lange adem. Laat ze gewoon hun gang gaan. Zorg dat hij een goede coach heeft. Dus dat je weet dat goed zit. Maar iedere keer als je hem ziet na een wedstrijd of een training, vraag je, heb je plezier gehad en heb je gevochten? En misschien in de training, niet in plaats van gevochten, heb je maximaal uit jezelf gehaald in die training. Dus dat is het enige wat ik eigenlijk altijd aan Alec vroeg. En als je dan over de wedstrijd wilde praten, dan was er iets meer. Maar altijd dat. En als ik dan zie hoeveel hij van tennis houdt. En dat zijn mentaliteit en hoe hij knokt en nooit opgeeft. Ik denk van, dan heeft die oude Luis Bruguera heeft me dan voor mij toch goede tips gegeven. En ik denk dat dat Alec veel gaat brengen in zijn carrière.
Jouw dochter Emma en zoon Alec zijn allebei uitgewaaid, hè? Hoe is dat?
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat je weer met z'n tweeën het Rijk alleen hebt thuis.
Nee, ik weet niet wat je denkt waar Alec woont, maar die woont gewoon...
Oké.
Hij doet wel alsof hij in een soort appartement woont, dus we zien hem nooit. En opeens gaat de bel en dan is dat thuis bezorgd. En dan pakt hij zijn avondeten en dan gaat hij terug naar boven en is hij aan het gamen. Dus het is wel soort van uitgewaaid inderdaad, maar hij is het... hij is dus gewoon hier, okay. Dus hotelouders zit hier, zullen we maar zeggen.
Ja, ja.
En Emma, herken je daar ook veel dingen van jezelf in?
Emma die wil heel graag slagen in alles wat ze doet. Legt ze soms iets te veel druk. Is soms kan kritisch op, misschien te kritisch zijn, een beetje perfectionistisch. Dat is ook iets wat ik heb moeten leren. Dat je soms zelf een beetje te streng voor jezelf kan zijn. Maar ongelooflijk harde werker, doorzetster. Echt wel heel gelukkig van als zij dan vertelt over haar school, waar ze mee bezig is, of ze een film had ze toen gedaan. Ze zat in Los Angeles voor een filmcarrière, had daar een mooie film gedaan. Nu door corona is ze even in Nederland, maar als het goed is, volgend jaar heeft ze haar verblijfsvergunning voor Amerika. En dan gaat ze weer door met haar carrière, die even op pauze is geweest. Want ze had een paar filmrollen gekregen, maar die moest ze allemaal laten schieten omdat ze het land niet meer mocht. Maar dat is echt wel heel leuk om te zien hoe zij... is 24 jaar nu en echt een volwassen vrouw aan het worden. En weten we wat ze wil doen in het leven. Dat ze wat maximale uit wat ze doet halen voor zichzelf.
Denk je wel eens, had ik die leeftijd nog maar, 24?
Nee, ik weet niet welke leeftijd ik zou willen hebben, maar te jong zou ik ook niet willen zijn. Ik vind heel veel dingen prima. Nu vind ik eigenlijk prima hoe ik ben. Ik hoop, zoals het nu het leven is, vind ik het prima. Mijn kinderen zijn volwassen, vind ik fijn. Ik ben heel gelukkig met Daphne samen. Ik kan nog sporten die doen. Ik zou misschien... ietsje fijner met mijn knieën. Dat ik misschien iets meer kon tennissen of zo. Maar ik vind dat fietsen zo leuk, weet je. Dus ja, ik vind alles goed. Ik denk dat het pas echt vervelend wordt als je helemaal niks meer kan. Althans, als ik helemaal niet meer zou kunnen sporten.
We hebben weer een paar luchtige vragen voor je. Mij kan je wakker maken voor...
ik denk een finale Grand Slam van Federer tegen Nadal.
En welk moment zou ik nog een keer willen herbeleven?
Ik denk dat professioneel toch wel... Het zijn meerdere momenten. Eigenlijk misschien die hele 2 weken op Wimbledon. Want daar gebeurde zoveel. Misschien wel die 3 weken. Dus de week ervoor nog. Dat ik zelfs had te twijfelen of ik naar Wimbledon wilde gaan. Dus ja, die hele 3 weken willen herbeleven. En ik vond uiteindelijk onze trouwdag toch ook wel erg mooi. Met kleine Emma en met onze vrienden om ons heen. Met z'n tweeën, Daphne en ik natuurlijk samen uiteraard. Lastig om te, als een van ons tweeën niet is als je gaat trouwen. Maar dat was een hele mooie dag. En dus die 3 weken, die rollercoaster die eigenlijk de aanloop naar Wimbledon was, inclusief natuurlijk het winnen van die titel. Ja.
Ga naar het volgende fragment.
Hey Richard, Esther hier. Ja, ik wil je toch eventjes een compliment geven voor de afgelopen jaren die jij als toernooidirecteur verbonden bent aan het ABN AMRO Open. Ik denk dat je een waanzinnig goede rol hebt gespeeld in de ontwikkeling van het toernooi. En eigenlijk wens ik je toe dat je in deze 50e editie ook echt enorm gaat genieten. Want dat verdien je meer dan ooit. Dus ik wil je eigenlijk toewensen dat het een fantastisch toernooi wordt. Dat je ervan gaat genieten. En eigenlijk toch ook wel op nog meerdere jaren. Dus enjoy. En ik zie je snel.
Genieten hoor ik 2 keer of 3 keer voorbij komen. Doe je dat niet voldoende als toernooidirecteur?
Even is Esther Vergeer, voor dus, wie het niet weet. Esther Vergeer.
Levende legende. Dat staat nu ook wel centraal bij ons. Want we hebben natuurlijk 2 coronajaren gehad met het toernooi.
Je zei dus de 50ste editie wordt het nu. Jouw 20ste editie als toernooidirecteur. En ze zei ook van, ga nog even door. Verveelt het nog steeds niet?
Nee, helemaal niet. Nee, het is echt wel de perfecte baan. Kijk, het voordeel... Er zijn heel veel voordelen aan toernooidirecteur zijn voor mij. Ten eerste... Het is mijn sport. Dus toen ik stopte, had ik een bepaald, zou ik maar zeggen, geloofwaardigheid in de sport. Dus als ik naar de meetings ging voor toernooidirecteuren of met de manager sprak. Dus ik was meteen, zou ik maar zeggen, geaccepteerd binnen de wereld. Het is geen fulltime baan. Hè, en de reizen zijn kort. Dus het zijn altijd 3-4 dagen reizen. Dus toen kinderen waren toen nog klein. Hè, er waren 2 en 4 toen ik toernooidirecteur voor het eerst, eerste jaar toernooidirecteur was. En dan wil je niet te lang van huis zijn. Dus in dat opzicht was het ook veel beter dan bijvoorbeeld coach zijn. En nogmaals, omdat het een parttime baan is, heb ik andere dingen daarnaast kunnen doen. Hè. Een paar spelers gekozen, Hanisch een tijdje, Wawrinka, ook Tim van Rijthoven. Ik kan fietsen, wat ik zo leuk vind, doen. En daardoor verveelt het niet, omdat ik vind het heel leuk. Maar ik heb ook niet het gevoel dat ik iets mis.
Hoe probeer jij de spelers te paaien om naar Rotterdam toe te komen? Om naar het ABN AMRO Open te komen?
Ja, dat hoeft niet overdreven erg. We zijn gewoon een heel goed toernooi, zou ik maar zeggen. Heel mooi toernooi. En we hebben een goed plekje in de kalender. Dus al 50 jaar. Mijn voorganger al, ook Wim Buitendijk, heeft een waanzinnig toernooi neergezet. Dus wat dat betreft, spreekt het eigenlijk allemaal voor zich. We zijn een 500 toernooi, dus we kunnen veel punten halen voor de wereldranglijst. Bijvoorbeeld toen Federer nummer 1 werd voor het laatst, waren het die 500 punten die hij bij ons haalde, maakte het verschil voor hem om wel of niet nummer 1 te worden. En uiteindelijk natuurlijk is een stukje financiën ook belangrijk. Dus we hebben ook heel blij met de sponsor die ervoor zorgt dat we een mooi toernooi sowieso neer kunnen zetten met veel publiek. Wat spelers ook fijn vinden. We zitten heel vaak vol. Dat natuurlijk ook moet je voor sommige spelers ook zorgen dat je er financieel uitkomt. Maar dat is echt pas het allerlaatste. Je onderhandelt pas met een speler als hij echt wil komen. Ja. En als hij niet wil komen. Tegenwoordig verdienen die spelers zoveel geld. Ik geloof dat de winnaar Wimbledon nu ten opzichte van mij, 7 keer meer verdient dan ik. En ik was wel echt wel blij met wat ik verdiende, mijn cheque. En dus die startgeld bij spreken hebben ze bijna niet echt nodig. Dat is een soort extra. Dus je moet als toernooi gewoon goede punten, goede sfeer, goed voor de spelers zorgen. En een goede moment in de kalender zitten. En daar voldoen we voor heel veel spelers aan. En daarom hebben we eigenlijk ieder jaar zo'n mooi veld.
Ja. Esther Vergeer en jij hebben ook gemeen dat jullie allebei een eigen foundation zijn begonnen. Ook al tijdens de carrière. Jij deed dat na het winnen van Wimbledon. Je was nog maar 25 volgens mij, hè, toen je eigen foundation begon. Wat was de reden dat je op die leeftijd al dacht, hier moet ik iets mee doen?
Het was eigenlijk heel simpel. Ik woon Wimbledon en toen wilden ze me huldigen. Iets met een rijtour wilden ze doen door de stad. Ik zei, voor mij vindt niemand dat interessant en ik al helemaal niet. Ik zeg, laten we interactief doen. Hè? Laten we iets doen met kinderen en tennissen. Laten we een clinic doen. De gemeente Den Haag zei, is goed. Maar wij bepalen waar. Ze, is prima. Toen zaten we in de buurt Regentesse Valkenbosch. Daar is een hele leuke club. Tennisclub Breekpunt. Die zit helemaal verscholen tussen allemaal gebouwen, woningen. En we hebben een soort hele grote binnenplaats waar 4 of 5 banen zijn. En een clubhuis. En dat is echt wel heel bijzonder. En daar dus met, ik weet niet, 200 kinderen of zo. Of 150 kinderen getennist. En met de ouders een beetje gesproken daar. En toen, ondanks dat wij, mijn ouders en ik en mijn zus, mijn oude zus Lenka, groeiden we op met weinig geld. Echt wel heel weinig geld. Wij konden wel sporten. Maar die kinderen hadden niet eens geld om te sporten heel veel. Ik denk van, ik vond niet dat we super arm opgroeiden, maar we hadden het echt wel niet makkelijk. Ik denk van, dus dat is er ook nog. Dus je hebt natuurlijk je eerste levensbehoefte, dak boven je hoofd, dat je te eten hebt, dat je naar school kan gaan. En dan sport is misschien op plek 4, 5, 6 of zo. Dat je de ziektekosten goed. Iedereen is verzekerd, zou ik maar zeggen, dat hij naar het ziekenhuis of naar de dokter kan. Maar in ieder geval, er was geen geld meer voor sport. Als iets van, laten we kijken of we sport toegankelijker kunnen maken. Toen hebben we eigenlijk een tennisstichting begonnen. Het heette Wimbledon op straat. En bij de opening van Wimbledon op straat, dat was een paar maanden daarna, waren weer allemaal ouders. Dat was in Houtrushallen en het waren een paar hele boze ouders op de wethouder. En dan ging het over van ja, waarom is hier wel geld voor? Want de gemeente Den Haag die steunde dat financieel. Waarom is hier wel geld voor? Maar het schoolvoetbal wordt helemaal uitgekleed of was zelfs gestopt op dat moment. En dan toen realiseerde ik me dat de problemen veel groter waren, zou ik maar zeggen, op sport. En toen dacht ik van, ik moet niet een tennisproject opzetten. Ik moet kijken of ik kinderen aan het sporten kan krijgen, meer. En toen was de foundation geboren. En de eerste intentie, dus dat is wel grappig, je leert gaandewijs. Helemaal in het begin was dus een tennisproject. Toen hadden we iets van, we moeten kinderen laten sporten. En eigenlijk na een jaar dat we bezig waren, toen kregen we vanuit de wijken terug, de paar wijken waar we dan zaten, van goh, de wijken waar jullie bezig zijn, die zijn, daar is het leuker geworden, want iedereen kent elkaar beter. Nou, dat is iets van, de sport is niet het doel, sport is het middel. En toen zijn we eigenlijk van een sportstichting naar een sociale stichting gegaan, waar sport dus het middel is om het doel te bereiken, dat je een leefbaardere wijk, dat je eigenlijk je steentje bijdraagt. We gaan niet denken dat we alle problemen oplossen, maar dat je steentje bijdraagt aan een leefbaardere wijk. En zo is dat dan begonnen. Dat was in 97 eigenlijk. In 96 op Wimbledon. En in 97 begonnen we dus met de Krejcik Foundation. Ja.
En hoe kijk je dan nu vandaag de dag naar en leefbaarheid voor jongeren en de beweegarmoede vandaag de dag? Hoe kijk je daar dan naar?
De tijden zijn veranderd. Hè. Het is anders. Je moet knokken tegen de beeldschermen. Dat moeten wij ook met de Krejcik Foundation, om de kinderen uit hun huis te krijgen of in ieder geval weg van hun kleine schermpje. Dus dat is wat het is. En dan eigenlijk ben je dan nog harder nodig. Dus wij proberen, hebben we nu iets van 128 playgrounds gebouwd, sport- en speelveldjes door heel Nederland in de aandachtswijken. En we leiden jongeren op die ons positief opvallen. Op mbo-niveau om zich op te leiden tot sport- en spelleider. En die komen ook terug als stagiair. En op die manier proberen ze zoveel mogelijk kinderen aan het sporten te krijgen. Ik geloof dat iets van 4.000-5.000 kinderen per week aan het sporten krijgen, zou ik maar zeggen, in onze playgrounds. Nogmaals, lost niet alle problemen op. Maar het draagt wel een steentje bij. Dus op die manier zijn we ermee bezig.
Mooi.
Richard, ik heb nog een luchtige vraag voor je. De sporter die ik heel erg bewonder is?
Toch wel een Nadal, maar even, als ik meteen moet denken. Er zijn een paar sporters. Maar vooral de sporters die zo op wilskracht zoveel bereiken. En mentaliteit, zou ik maar zeggen. Ja. En daar is Nadal er een van.
We gaan naar het volgende fragment.
Hey Richard, Tim hier. Ik wil toch eventjes mijn dankbaarheid uitspreken naar je toe. Voor de laatste paar jaar. Toch altijd op de achtergrond voor me uitgekeken. En toch in me geloofd. Dus daar ben ik hartstikke dankbaar voor. En ik zie je snel weer op de golfbaan. Joe, groetjes.
Tim van Rijthoven was dit. Jij bent zijn mentor geweest en daarna coach. Hoe help je hem vandaag de dag nog?
Ik geef hem zelfvertrouwen op de golfbaan, want ik laat hem altijd winnen. Maar zoals ik hem zie, dan praten we even en niks bijzonders. Maar Tim is een hele bijzondere jongen. Hij is een beer van een goos, supersterk. Maar hij is zo aardig, zo zacht en echt wel heel mooi hoe hij toch voor elkaar heeft gekregen om met al zijn blessures het maakt soms zelf moeilijk op de baan. Dat hij dan Rosmalen wint dit jaar. En had een beetje pech dat Wimbledon geen punten waren. Zat hij gewoon rond de 70, 80 van de wereld staan. Had hij, en waarschijnlijk hoger, want dan kom je toernooien binnen. Het was eigenlijk voor meerdere spelers was het natuurlijk vervelend dat er geen punten waren op Wimbledon. Maar voor iemand als Tim echt heel erg vervelend, zou ik maar zeggen. Maar het is een aardig jongen. Ook hele lieve moeder en ook vriendin Maartje is fantastisch. Dus echt mooie mensen om zich heen. En gun het hem heel erg. Maar ik ben niet de enige. Je ziet ook in zijn social media en alles. Ook hoe die, zoals hij overkomt op tv en in het interview, zo is hij. Het is waanzinnig goede gozer. Maar kan ongelooflijk goed tennissen. Fantastische service. En ja, het was een ride om met hem te werken. Want ik denk van oké, ja, nu hebben we het op de rit. En dan kwam we produceerde hij weer een wedstrijd. Ik denk, dat kan ook nog, weet je. Ja. Dus denk, oh, nou weer terug naar af bij zo'n spreken. Maar dan ging hij gewoon die trainingsbaan weer op. En altijd bereid om te werken. En ja, mooie, echt super jongen. Heel leuk dat hij. En wat ook wel heel bijzonder was, vond ik. Toen het zo goed speelde in Rosmalen, stuurt hij mij een berichtje van, ja, ik wil je bedanken voor wat je betekend hebt. Want dankzij jou, mede dankzij jou, heb ik nu ook gewonnen. En ik, hoef je niet te doen. We hebben 2 jaar geleden gewerkt met elkaar. We hebben een jaartje gewerkt. Maar ja, dan ook dat hij hem niet vergeet. Want ja, iedereen draagt een steentje bij. Hè, en ik misschien 0,01% of zo. Maar dat hij dan toch de moeite neemt om zo'n bericht te sturen, vond ik wel heel gewaardeerd. En dat zegt heel veel over hem.
Nou, ik denk dat 0,01% een beetje weinig is, Richard. Want ik begreep van Tim dat jij ook een brief hebt geschreven naar de All England Club met de vraag of Tim van Rijthoven niet een wildcard zou kunnen krijgen.
Ja, maar dat was nadat hij Rosmalen won. Maar inderdaad, ik had een mailtje gestuurd, heel modern. Ja, want ik wist dat ze ermee bezig waren, zijn manager. En dat is hetzelfde managementbureau waar ik ook zat. Ik zeg, joh, zal ik sturen, weet je wel? Hij zei, nou ja, als je wil, vroeg ik aan mijn manager, want ik wil ook niet voor de voeten lopen. Ik zeg, maar als je niet wil, doe ik het niet. Hij zei, nee, dat doe maar. Dus ik heb toen gestuurd naar de referee, die ken ik goed. En die was scheidsrechter vroeger toen ik tennis en nu is hij dan referee van Wimbledon en Jerry Armstrong. En ik zeg, ja, weet je wel, zo en zo. Ik zeg naast dat hij ongelooflijk tennisser is, groot talent, Wimbledon junior heeft hij. Nee, halve gehaald of zo, finale, ik weet niet precies. Maar hij wint Rosmalen. Ik zeg, het is zo'n goede jongen, weet je wel. En hij komt van ver met zijn blessures. En nu eindelijk, weet je, het zou zo mooi. Nou, ik heb een heel verhaal, maar alles waar, weet je. Ik heb niks verzonnen. En toen, een paar dagen later, toen hadden ze ja gezegd. Dus ja, misschien dat ik daar een paar % meer heb bijgedragen. Maar uiteindelijk, als Tim niet Rosmalen had gewonnen en als Tim niet de persoon was die hij was, ja, dan ga ik niet zo'n mail schrijven. Dus uiteindelijk is het toch Tim die het doet. Ja.
Tim is ook te bewonderen met een wildcard bij de ABN AMRO Open in februari. Maar een andere vraag. Waarom ben je geen tennistrainer meer?
Ik word niet overdreven veel gevraagd. Maar ik heb nu mijn commitment is ook nu naar Alec. Die heeft me vorig jaar gevraagd, eind vorig jaar gevraagd of ik 10, 12 weken per jaar met hem wil reizen. En ja, dat is mijn. Dat doe ik heel graag. Dus er zijn. Vorig jaar of 2 jaar geleden kwam iemand naar me toe. Een paar spelers wel zo rond de 30, 40. Die wilden met me werken. En toen had ik zoiets van, nou, niet zo heel veel zin. Maar als ze nu zouden komen, zou ik het zeker niet doen. Want ik vind het veel te leuk dat Alec wil dat ik. Hij is natuurlijk zijn vaste coach, Eddie Bank. Maar die kan niet altijd erbij zijn. Dus dat ik dan als een soort bijna consultant extra. Net even het extra, die 0,01% of die 1 of 2% voor hoeveel het dan ook is, om hem te helpen om een betere speler te worden.
Het is wel bijzonder toch, dat een zoon zijn eigen vader vraagt. Als ik denk, neem ook even in herinnering, jij met je eigen vader, maar dat een zoon zijn eigen vader vraagt, dat zegt ook wel wat over jou.
Uiteindelijk wel. Jarenlang moest ik op afstand blijven. Vond ik niet makkelijk.
Van hem ook?
Ja, van hem. Ja. En ik wil me dan niet opdringen. Kijk, ik had altijd iets van de speler bepaalt, maar ook mijn zoon bepaalt in dit geval. Ik kan me goed herinneren, ik weet niet hoe oud ik was, 14, 15 of zo. Of 13. Ik zei tegen mijn vader van, goh, kan je alsjeblieft niet komen? Hij zei, dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, ik wil gewoon dat je even 1 training of een paar trainingen. Hij zei, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus hij ging gewoon kijken terwijl ik het niet wilde. Nou, dan was ik zo boos en gefrustreerd over. Ik wilde echt al mijn records breken. Ik vond dat zo erg dat je voelt je zo niet serieus genomen. Ik dacht van, nou, ik ga altijd mijn kinderen in ieder geval altijd serieus nemen in alle opzichten. Dus daarom. Of het nou met tennis is of met wat dan ook. Maar ook op het sociale gebied. Mijn kinderen hoefden nooit wat. Als mensen hier thuis kwamen, enigszins moesten, kom even beneden, geef even een handje. En als je naar boven wil gaan, dan doe je dat. Echt 0 sociale verplichting alles voor mij. Ik denk van, altijd dat moeten. Ben ik helemaal, nog steeds allergisch van, zou ik maar zeggen. En ben ik allergisch voor. Maar in ieder geval dus dat... En dus had ik met Alec ook. Dus die wilde dat ik me nergens mee bemoeide. Dus dat vond ik wel moeilijk, want ik zag wel dingen. En dan denk ik, oké. Okay. Maar ja, en dan wel heel leuk dat hij inderdaad eind vorig jaar opeens zegt van... Goh, ik zou het leuk vinden als je wat weken meegaat. En nu deze week vroeg hij aan mij van... Ja, kom je even kijken naar de training. Dus ja, is prima. Dus ik kom in mijn gewone kleren. En ik zit een beetje op het bankje. En ik zat kijk een beetje op mijn telefoon. Maar ik ben niet de coach op dat moment. Ik kom naartoe, doe die telefoon weg. Ik zei, oké. Okay. Dus, en ze zei, waarom ben je eigenlijk in gewone kleren? Je bent coach. Ik zei, ook oh, ik zeg, ik denk, ik kwam hier als, ik dacht, ik kwam gewoon even kijken. Maar oké, okay, dus dan weet ik dat. Dus, maar dat is wel leuk. Dus in dat opzicht, zou ik maar zeggen, een paar dingen zijn goed gevallen, zou ik maar zeggen, met hem. A, dat hij dat het vechten en het plezier in dat tennis heeft. En B, dat hij... Nou, hij is er nu klaar voor dat ik dan af en toe met hem mee kan gaan.
Maar is ook nog een lezersvraag binnengekomen via social media. Of je nog veel contact hebt met Michaela?
Ja, af en toe. Maar het ligt meer aan mij. Ik zou dat we elkaar niet genoeg zien eigenlijk. Maar uiteraard op bezoek gaan bij mijn neefje toen die geboren werd, Valentijn. Dus dat was leuk.
Ja. We hadden het net even over het fragment was van Tim van Rijthoven. Samen met Tellen Griekspoor en met Botik van der Zandschulp. Nou, toch weer drie Nederlandse tennissers in de top 150. Hè? Waarom duurt het vandaag de dag wat langer bij Nederlanders? Heb je daar een verklaring voor?
Soms is het nou eenmaal zo. Want zou ik maar zeggen, in de tijd van Federer en Nadal, die nu een beetje dus voorbij is. Hè? Federer is zeker voorbij. Werd iedereen wel wat ouder. Gemiddelde leeftijd was ouder in de top 100. Nu is ja toch weer aan het verjongen. Je hebt ook weer twee tieners in de top 10. Met oog op Nederlands denk ik dat het ook een beetje geloof is. Want ze hebben nu gezien wat Botik kan. Dus het heeft echt wel heel veel tot heel veel inspiratie gezorgd. Ook zelfs voor Alec bijvoorbeeld. En die praat ook met Botik. En dan als je met hem traint, dan vindt hij hem natuurlijk heel goed. Maar opeens is dat niet een soort onbereikbaar doel geworden. Onbereikbaar niveau eigenlijk, beter gezegd. Om naar die top 100, misschien zelfs die top 50 te gaan. Botik bijna top 20 staan. Die is een hele goede speler die... Ja, hopelijk denk ik misschien wel naar die top 10 kan gaan. Misschien komend jaar wel, we gaan het zien. Af en toe moet je een beetje, ik weet niet of geluk het goede woord is, maar je moet wat talent hebben en je moet in het goede ecosysteem terechtkomen. En ik moet wel compliment geven aan Jacco Elting en ook Paul Haris en de trainers die nu bij het NTC werken, het Nederlands of Nationaal Tenniscentrum. Spelers komen graag trainen daar in Amstelveen. Ik ben sowieso een voorstander van spelers maken spelers. Hè. Dat is niet mijn uitspraak en dat is ook niet iets nieuws wat ik neerleg. Maar dat is nou helemaal zo. Dus als al die spelers bij elkaar komen, dan word je gewoon beter. En als er opeens een paar van die spelers bij de eerste 50 van de wereld staan, dan is alleen maar werkt dat inspirerend voor de rest.
We gaan door naar het volgende fragment.
Roger. You've done so much. We've loved watching every minute of it. You're 41. You've got a lot of open road with your family and all of your adventures. Stay in touch. We're going to miss you. Ladies and gentlemen, Roger Federer.
Thank you, everybody. Thank you. Love you all. It's been an amazing journey. Thank you, everybody.
Ja, hoe heb je het afscheid van Roger Federer beleefd?
Ja, was wel heel mooi was dat om te zien. Heel bijzonder. Ja, de jongen heeft zoiets bijzonders neergezet. Hij heeft natuurlijk hele mooie prestaties neergezet. Die door al twee spelers overtroffen zijn. Dat is ook wel weer ongelooflijk, moet ik zeggen.
Ja.
Ook nog een keer het aantal weken nummer 1 is ook nog een keer overtroffen door Djokovic. Dus... Ja, je dacht dat hij alle records, maar dat even terzijde. Maar wat hij voor tennis heeft betekend, dat heeft niemand gedaan voor hem. En ook niet Nadal, Djokovic, ook niet, zou ik maar zeggen, in de buurt. Hij is zo iconisch geweest dat hij heeft tennis nog groter gemaakt. En hij is, wat ik al eerder zei, zo'n goed voorbeeld geweest, ook voor die andere tennissers. Dus hij heeft... het leven van toernooien, directeuren, denk ik, en van media ook beter gemaakt. Omdat hij die andere spelers door het goede voorbeeld te laten zien. En laten zien hoe je je kan gedragen als topspeler. Ja. Dus ja, en dan moet ik zeggen, dat doet Nadal ook wel erg goed. Maar omdat Federer zo groot is, dan even misschien... Want Federer is er eerder mee begonnen eigenlijk, zou ik zeggen.
En jij verkondigt al een tijdje dat niet Federer, niet Nadal, nee... Of Djokovic is the greatest of all time. Dus in het begin was het een beetje vloek in de kerk toen je dat voor de eerste keer zei.
Ja. Nou ja, nog steeds merk je mensen. Dus ja, het is een gevoelig item. Er zijn een paar vedere fans die ik ken. Die zeiden van ja, maar kijk naar het aantal Grand Slams.
Maar waarom krijgt Djokovic denk je minder eer voor zijn werk? Om die dingen die je net zei.
En heel veel dingen. En ook gewoon de stijl van tennis. Hè. Het ziet er niet super mooi uit. Maar hij is gewoon... Ja, het is de next level, vond ik. Je hoort het ook van spelers als ze over Djokovic praten. En ook Nadal heeft het zelfs gezegd. Dat een tijdje kon hij ook niet van Djokovic winnen. Hij zei, ja, Federer is unbelievable player, maar Djokovic unbeatable. En ook andere spelers die ik wel spreek, hij zegt van ja, tegen Roger had je altijd het gevoel dat je wel kon winnen op een manier, dat je een kans had. Maar tegen Novak, maar je ziet als je goed oplet, in zo'n goede tijden, dan sloegen gasten een volle eerste service. En dan kreeg je een return. En die was dan vlak voor de baseline. Nou ja, dat kan, maar... Iedere keer, weet je wel, dat na je eerste service ben je meteen in de problemen. Hoe kan dat, weet je wel? En wat je ook doet, hij is zo snel en hij is ongelooflijk. En op welke iedere ondergrond eigenlijk? Hè, gravel is een soort van zijn minste ondergrond. Maar ja, uiteindelijk wint hij toch iedere Grand Slam 2 keer. Net als Nadal heeft dat nu ook gedaan, hè, toen hij Australië won. Maar hij heeft ook 4 Grand Slams op rij, gewoon niet in hetzelfde jaar. Ja, nu zien mensen het wel meer, hoe goed die is, zou ik maar zeggen. Maar toen ik het 6-7 geleden zei... Ik heb 2 soort van halve doodsbedreigingen gehad op Twitter. Dat heb ik ook maar meteen van mijn telefoon af. Ik heb niet het account gesloten, maar iemand anders beheert dat toch. Ik denk van, nou, daar ga ik ook niet meer naar kijken. En mensen die ik ken van, jezus, wat lul. Waar heb jij het nou weer over, weet je? Ik dacht dat je er verstand van had. Ik zei, joh, kijk nou even. Maar anyway. Dus, maar voor mij is Djokovic... er is niemand zoals hij. Ik zie ook niemand... Nadal heeft nu wel de meeste Grand Slams, maar uiteindelijk gaat Djokovic de meeste hebben. En ja, ik zou verrast zijn als dat record wordt gebroken ooit.
Nou, dan gaan we van genieten allemaal van Djokovic. Richard, ik wil je heel erg bedanken. Heel veel plezier met vrouw en kinderen en succes met het coachen van je zoon. En dank... Ja.
Succes met het ABN AMRO Open.
En
natuurlijk.
Heel veel succes met de ABN AMRO Open. En fantastisch dat er weer zoveel fans kunnen komen. Ja. En hoop dat je weer een heel mooi veld krijgt. En bedankt voor het luisteren van deze podcast.
Mooi. Nou, dank voor de uitnodiging.
Vond je dit nou een leuke podcast? En wil jij ook een vraag insturen voor onze volgende gast in de podcast? Hou dan onze Instagram in de gaten. En vergeet ons niet te volgen op jouw favoriete podcast app.